Signalen, programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag, luisteraars van de Radio Signaal, de zender van Groot Amsterdam op het gebied van gezondheid en gerelateerde kunst, cultuur en sport. Ik ben vandaag de presentator, mijn naam is Jan Barnoorn. Nieuws en agenda hoort u vandaag van Evelien. Het is vandaag donderdag 29 november 2018, de 333ste dag van het jaar alweer. We verwelkomen vandaag in de studio Josje Dam en Dana Plant van de Ombudsman Amsterdam Metropool. We hebben een telefonisch interview met Hanna Veldhoen van de stichting Marine Fritsius. Er is vandaag geen column, om technische redenen. Daarentegen is onze technicus Michiel van Enige weer op de been. Dan kunnen we vandaag gelukkig weer op zijn vernuft, zijn techniekvernuft vertrouwen. We gaan straks door met muziek en nieuws en agenda, maar ik wil eerst nog wat anders melden. We hebben heel veel vragen gehad over het medisch centrum Slotervaart. U kent de tragedie, opgericht in 1975, failliet op 25 oktober 2018. Er zijn eigenlijk al problemen vanaf het begin van de eeuwwisseling. Het is een drama voor veel patiënten, er kwamen er normaal 95.000 per jaar. Er zijn ongeveer 56.000 patiënten die doorverwezen moeten worden. Er zijn de nodige problemen mee. Veel patiënten voelen zich zeer verbonden met het ziekenhuis. Het is een kleinschalig ziekenhuis. Ik geef als voorbeeld de geriatrie voor mensen met een niet-westerse achtergrond. Die mensen hebben daar een vertrouwensrelatie, moeten nu naar een ander ziekenhuis. Het is heel dramatisch. Er wordt gezegd, dit had nooit moeten gebeuren. Dat had het zeker niet. En dat had ook niet hoeven te gebeuren. Als er gewoon wat gelden ter beschikking waren gesteld. Het ging gewoon om geld. Wij weten dat een hoop patiënten toch nog de nodige problemen hebben. Ik heb er heel veel gesproken. Die hadden best moeite met het feit dat ze naar andere ziekenhuizen werden doorverwezen. Of dat ze nog niet eens weten met wie ze een afspraak zullen hebben. Voor een aantal mensen die toch nog hun klacht of hun mening kwijt willen, die kunnen ons bellen. Vandaag is 020-788-4305. Ik herhaal nog even 020-788-4305. Of u kunt terecht bij cliëntondersteuning van Cliëntenbelang Amsterdam. En dat nummer blijf ik u even schuldig. Dat krijgt u straks. Dus mocht u behoefte hebben, belt u gewoon. En we gaan nu door met wat muziek.
Back tied to the mast. Don't give in to bitterness when it's snapping at your heels. It takes a dream to see it, blood, sweat, and tears to make it real. You got to keep on walking when your heart is sinking low. Keep on walking when you feel like letting go. Keep on walking, 'cause I know. Just the way it has to be. You can't turn the clock back. You can't change what's gone before. But if you just believe it, you can open any door. You got to keep on walking when your heart is sinking low. Keep on walking when you feel like letting go. Keep on walking, 'cause I know. Come on.
John Allen, Keep on Walking, is een Engelse singer-songwriter. Genre is folk, rock, soul. Dit nummer komt van het album Blue Flame uit 2018. Hij treedt trouwens op vanavond in Paradiso. Daar zou u natuurlijk ook nog naartoe willen, maar dat kan niet meer, want hij is uitverkocht. Ik ben u nog wat schuldig en dat is het nummer van het telefoonnummer van cliëntondersteuning van Cliëntenbelang Amsterdam. Dus mocht u hulp nodig hebben of advies. Het nummer is 020-5777-999. Ik zal het nog één keer herhalen. 020-5777-999. Het zijn de cliëntondersteuners van Cliëntenbelang Amsterdam. Nu gaan we over naar het nieuws en agenda. Evelien, ga je gang.
Dankjewel, Jan. Dan volgt dus eerst het nieuws. Het nieuwbouw van start. Woningzoekers opgelet. Tussen nu en 2025 gaat er flink gebouwd worden in Amsterdam. Het is de bedoeling dat de stad 5200 nieuwbouwwoningen rijker wordt. Het merendeel van die woningen is bestemd voor mensen met een laag of gemiddeld inkomen. Hiermee hoopt de gemeenteraad vraag en aanbod de komende jaren beter met elkaar in balans te brengen. De woningen worden verspreid over de stad gebouwd in tal van kleine projecten, maar ook in al langer lopende grote projecten als Eiburg, Zeeburgereiland, Noordelijke IJoevers, Overhoeks, NDSM, Buiksloterham, Houthavens en de Zuidas. Duurzame wijk. De Sluisbuurt wordt een duurzame wijk met ongeveer 5.500 woningen. Duurzaamheid van de nieuwe wijk zit in de keuze voor flexibele bouw. Het autoluwe karakter, aandacht voor natuur en ecologie. Rainproof, het ondergrondse afvaltransportsysteem en de slimme mobiliteit. In 2020 start de bouw en in 2022 komen de eerste bewoners. De totale ontwikkeling van de Sluisbuurt gaat 10 tot 15 jaar duren. De eerste 2700 van de 5500 te bouwen woningen en de voorzieningen van de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland worden aangesloten op het stadswarmtenet van Westpoortwarmte, WPW, afkorting. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het hergebruik van warmte van de Diemencentrale. En dan volgt nu de agenda. De expositie Verbinding in tegenstelling toont schilderijen van Pia van Velde. Pia schildert vooral twee luiken in één lijst en brengt dan vaak twee contrasterende beelden samen. Dit lijkt vreemd maar mooi tot een harmonieuze eenheid van twee delen die elkaar versterken. Naast de twee luiken toont de expositie ook de meest recente werken van Pia van Velde. Deze zijn kleiner en gemaakt met behulp van encaustiek. Dat is een oude techniek waarbij pigmenten worden vermengd met hete bijenwas. De expositie is nog tot 3 december te zien bij Kunstuitleen Galerie Beelden Gesproken. Hanni Dankbaar Passage 23 De Hallen. Galerie Beelden Gesproken, Hanni Dankbaar Passage 23 De Hallen. Oproep: inclusie jong geleerd. Wilt u kinderen kennis laten maken met mensen met een fysieke beperking bij hen in de buurt? Of heeft u andere ideeën over inclusie jong geleerd? Neemt u dan contact op met Daan Stremmelaar. Daan is beleidsmedewerker jeugd bij Cliëntenbelang en vader van een dochter op school, De Achterhoek. Hij bracht het manifest voor Inclusief Amsterdam in de praktijk. Op 30 oktober jongstleden gingen 8 blinde en slechtziende volwassenen kleien met 8 kinderen uit groep 3. Een mooi voorbeeld van Inclusief Amsterdam. Kinderen leren vragen te stellen de dag van voor de knutselactiviteit. Sorry hoor, eventjes een vergissing. De dag voor de knutselactiviteit had een vrijwilliger Arven Schoppen met haar te stellen. Sorry hoor, ik doe nu eventjes een regel 2 of 3 keer. Dat is even. De dag voor de knutselactiviteit had vrijwilliger Arven Schoppen met haar te stellen. Dan moet ik even die andere zin opzoeken, want dit komt steeds terug. Arwen Schoppen had een hulphond, Edward, een bezoek gebracht aan groep 3. De kinderen hadden zich goed voorbereid en vroegen haar van alles over haar hond. Het lopen met een stok en hoe ze slechtziend was geworden. Heeft u ideeën? Mail ze naar Daan Stremmelaar. D.Stremmelaar, apenstaartje, Cliëntenbelang, Amsterdam. d.stremmelaar@cliëntenbelang.amsterdam.nl of bel naar 06-20-30-7702. 06-20-30-7702. En nu weer terug naar Jan.
Dankjewel, Evelien. Wij gaan door met een interview met Josje Damme en Dana Plat van de Ombudsman. Om te beginnen zeg ik, de ombudsman is er voor ons allemaal.
Klopt, als een bus.
Fijn.
Zwerende vinger eigenlijk, hè?
Wat jij wil, Dana.
Dat is mooi. We zouden het hebben over, eerst eens even, ik krijg er toch altijd wel vragen over. Nu zijn we al meer in de uitzending geweest en toch krijg ik er vragen over van mensen. Waar is de ombudsman voor? In het algemeen, wat doet hij?
In het algemeen is de ombudsman een tweedelijns klachtbehandelaar. Dus als mensen, en dan wel specifiek gericht op de overheid. Dus de nationale ombudsman, die zit in Den Haag. En die werkt eigenlijk voor alle rijksoverheidsinstanties. Of als daar klachten over zijn, maar ook voor alle gemeentes die zelf geen ombudsman hebben. Er zijn in Nederland ook een aantal gemeentes die een eigen ombudsman hebben, waaronder Rotterdam, Den Haag en Groningen en Amsterdam Metropool dus. En een aantal gemeentes die samen met andere ombudsmancommissies hebben. En stel je hebt een klacht, in ons geval dan over de gemeente Amsterdam of Almere, dan is het de bedoeling dat je eerst daar klaagt. Dat is geregeld in de Algemene Wet Bestuursrecht. En daarna kun je, als je het niet eens bent met de uitkomst, naar de ombudsman gaan. Nu vatten wij dat wel wat ruimer op. Dus als wij, het staat ook wel in de wet, maar als wij denken, nee, van deze burger kan niet verwacht worden dat hij eerst een klacht indient bij de gemeente, dan kunnen wij toch dat zelf oppakken en zelf met de gemeente aan de gang gaan om te kijken of er een oplossing is. Want de Ombudsman Amsterdam Metropool is vooral erg gericht op de oplossing.
Dan komen we bij het volgende punt. Het bewustzijn van ambtenaren met betrekking tot de burgers. Hoe bewust moet een ambtenaar zijn dat burgers weten wat ze zouden moeten weten?
Ik denk dat dat een beetje daar spelen eigenlijk twee dingen. Wij, Josje en ik, zijn altijd wel heel erg bezig met het pleiten voor een zekere bewustzijn dat er is altijd wel degelijk sprake van een afhankelijkheidsrelatie, een machtsverschil, een verschil in kennis, een verschil in positie. Als jij als burger iets aankomt vragen of iets aanvraagt en je kan je daar niet in vinden. Het wordt niet toegekend en je kan je daar niet in vinden, dan is het voor een ambtenaar vrij makkelijk om te zeggen, ja, ik verwijs u, ga maar naar de rechter. En een burger heeft niet zoveel keus. Dat is één ding. Mis ik daar nog
een grote vorm van ongelijkheid.
Een grote vorm van ongelijkheid.
Schijnbare ongelijkheid. Ja. Maar zou ik eens
nou ja, die is natuurlijk ook heel vaak op het gebied van kennis. Jij gaf vandaag een mooi voorbeeld over bomen die gekapt werden. Waar de overheid verplicht is om de burger te informeren. Maar als dat op een website heel klein is of misschien in een krantje, dan heeft de overheid wel voldaan aan zijn informatieplicht. Maar kun je verwachten dat de burgers voor wie die bomen van belang zijn dat ook gezien hebben? En ik denk dat het heel belangrijk is dat ambtenaren zich daar beter van bewust zijn. En dat je ook snapt dat jij op een bepaald gebied de wet kent. En tuurlijk, er geldt ergens dat burgers geacht worden de wet te kennen. Maar dat vind ik zelf wel een beetje een oneerlijk iets. Want ik weet ook van heel veel dingen niks. Ik bedoel, en daar zouden we ons meer van bewust moeten zijn als ambtenaar, als mensen werkzaam bij de overheid. En dus ook iets verder moeten gaan dan strak je vinkje afstrepen en... Ik zou eigenlijk pleiten dat mensen op scholen, op universiteit, op hbo's, ook, maar ook op mbo's, daar beter over geïnformeerd worden. Wat is het als je gaat werken voor de overheid? Wat is dan je positie? En wees je daar vooral van bewust. Wat niet wil zeggen dat ambtenaren dat bewust dus niet doen. Weet je, er geldt ook voor heel veel ambtenaren een hele grote werkdruk, waardoor ze ook geen tijd hebben om zich daar alsmaar in te verdiepen. Maar ik denk dat er zeker gewerkt kan worden aan de bewustwording.
Maar kun je zeggen dat de afstandelijkheid tussen de overheid, ambtenaren en burgers in deze stad toch vrij groot is?
Ik denk dat wat je ziet is hoe we werken natuurlijk, de gemeentelijke organisaties die werken vanuit de kokers, de geldstromen, de afdelingen waarin ze zijn ingedeeld. Alles wordt tegenwoordig best wel fijn geknepen, hè. Er wordt overal bezuinigd. Wat je dan ziet, hoe ingewikkelder een situatie, ik noem het bewust geen casus, want het gaat echt om het leven van mensen, hè. Hoe ingewikkelder en hoe schrijnender iets wordt, wat je dan soms wel eens ziet gebeuren, en dat vind ik zo verdrietig, dat mensen strakker, formeler, juridischer worden. Want dan heb je daar tenminste aan de regels gehouden. Dan heb je daar gedaan wat juist is. En dan een mooi voorbeeld is wanneer het gaat om... dat is ook echt een mooi voorbeeld versus van denken van het systeem is op orde. Je hebt allerlei gemeenten die zijn nu bezig met de landelijke aanpak, adres, kwaliteit, als ik het even goed zeg uit mijn hoofd. En dan focus op spookjongeren. Waarin ze dus echt heel actief op zoek gaan, zo wordt het verteld, naar jongeren die niet zijn ingeschreven ergens. Dus eigenlijk misschien wel ergens wonen, maar voor de wet, voor Nederland, nergens zijn geregistreerd. En als ze dan boven tafel komen, dan wordt er heel erg gedrukt van, waar woon je? Daar moet je inschrijven. Als je niet kan aantonen waar je de komende 4 weken hebt geslapen of gaat slapen, dan wordt je briefadres misschien wel afgewezen. En het idee daarbij is, dan wordt er gedacht, het systeem blijft op orde, hè? Vanuit de fraude wordt er geredeneerd. Maar je stuurt mogelijk wel iemand weg die het niet begrepen heeft of die het formulier niet heeft kunnen invullen. En die komt niet verder. Ja. Dat zijn dingen waarin ik denk, kunnen we niet met elkaar integraler bekijken. Zodat je ook echt daadwerkelijk iemand helpt. In plaats van dat je vanuit een regel of een protocol de zaak bekijkt.
Ja, want dat werkdruk mag natuurlijk nooit een reden zijn om geen oplossing te vinden voor een probleem.
Nee, maar vanuit de kant van de medewerker kun je dat wel voorstellen.
Want ik heb mijn taak gedaan, dus volgens de regels.
Nou, soms zelfs verder dan de taak. Maar als jij... je merkt het zelf ook. En ik zeg dat ook wel tegen mijn verzoekers, tussen aanhalingstekens. Soms belandt er bij mij ook wel tussen wel een schip. Want als je dan ad hoc ineens... Je krijgt weer nieuwe verzoeken waar vaak hele schrijnende dingen tussen zitten. Dan moet je een afweging maken. Wat is schrijnend? En ik, eerlijk gezegd vind ik dan schrijnend mensen zonder dak boven hun hoofd. Mensen zonder geld. Ik gaf jou een voorbeeld vanmiddag van een meneer die een scootmobiel heeft. En voor mij is nog steeds niet helder hoe die hem verkregen heeft. Maar in ieder geval lijkt het erop dat hij hem niet via een leverancier van de gemeente heeft. En naar zijn zeggen heeft die leverancier gezegd... Ja, sorry meneer, maar u moet uw scootmobiel gedurende de winter maar niet gebruiken. Want daar is die niet, zijn die accu's niet op gemaakt. Dat zou betekenen dat die meneer de hele winter binnen moet zitten... terwijl hij een hondje heeft dat hij uit moet laten. Dat vind ik vrij schrijnend. Dus dat pak ik eerder op dan iemand die klaagt... waar we het eerder over hadden, over een boom die al gekapt is... bij wijze van, dan zal ik...
Wat ook heel erg is, wat, hoor.
Ja, maar daar kan ik niks meer aan veranderen. Dan moet ik wel die ene burger uitleggen, sorry... en dat is heel lastig. Dat vraagt ook wat van een medewerker om dat te doen. Dus ik kan me voorstellen als jij bij de dienst wonen werkt... en je krijgt zoveel schrijnende verhalen over mensen... die geen dak boven hun hoofd hebben... en jij kan die woningen ook niet toveren... dat je daar ook uit zelfbescherming... ja, wel de protocollen volgt.
Ja.
Want is dat jullie grootste probleemgebied, de zorgplicht van de gemeente? Of het verzaken van de zorgplicht, of niet?
Het verzaken van de zorgplicht vind ik wel...
Het nakomen van de zorgplicht, maar dan alleen volgens de formulier.
Nou, wij zien, maar dan moeten we daar ook weer de aantekening mee maken. En dat klinkt misschien een beetje van ja... al die disclaimers, maar wij krijgen natuurlijk alleen te zien waar het misgaat. Dan krijg je ook een vertekend beeld van de werkelijkheid. Want je moet je ook realiseren dat het dus blijkbaar in heel veel gevallen wel goed gaat. Waar je ook kunt zeggen, klachten, dat is een topje van de ijsberg. Dus daar moet je alsmaar een soort afweging in maken. Wat zie je? Wat we vaak zien is dat... En hoe moeilijk is communicatie? Het gaat heel vaak mis in communicatie.
Ja.
Dat een ambtenaar zegt, ja, ik heb het nu al 3 keer uitgelegd. En die burger zegt, ja, maar ik begrijp het niet. En de machteloosheid in de communicatie. En dan lijkt het er, zien wij steeds vaker op... dat die ambtenaar niet snapt dat er mensen zijn die het echt niet begrijpen. Die het wel willen begrijpen, maar die echt niet begrijpen. Wat is een gezamenlijke huishouding? Heel veel mensen denken, ik heb een gezamenlijke huishouding... en dan kom ik weer op dat voorbeeld met een partner... en dan het liefst nog eentje waar ik seks mee heb ook. En dat heb ik niet. Ik slaap niet met die man, ik slaap niet met die vrouw. Dus heb ik geen gezamenlijke huishouding. Al ik weet niet hoeveel jaar legt de wetgever... het begrip gezamenlijke huishouding heel anders uit.
Okay.
Dat is heel moeilijk.
En dat heeft dan gevolgen voor je inkomen en je uitkering.
Oké, okay, Dana, hoe lossen we dat op?
Hoe lossen we dat op? Nou, ja, ik denk, wat ik wel, en dan ga ik hem toch weer even dat haakje van die communicatie pakken. Wat je heel veel ziet, en dat is zoiets belangrijks, is procedurele rechtvaardigheid. Hè. Men is geneigd om zich eerder met de uitkomst te verenigen. Als men zich is meegenomen in het proces, het kan begrijpen. En daarin is communicatie is key.
En daar helpt dus de informatie die we de laatste tijd gekregen hebben. Schrijf die brieven eens een keer wat duidelijker. Geen ambtelijke taal.
Zeker,
maar gewoon.
Ga in gesprek.
Zeg maar, je krijgt geen geld opdonderen nou. In plaats van de mogelijkheid bestaat dat, et cetera.
Nou, je hebt ook zoiets als een stukje bejegening. Pak eens die telefoon op. Heel veel gemeentes zijn gelukkig ook bezig met die informele aanpak. Hè. Komt er een bezwaarschrift binnen, meteen bellen. We gaan in gesprek met elkaar. Kunnen we er mogelijk nog aan? Missen er misschien stukken? Wat is de reden dat het is afgewezen? Zo'n bezwaarschrift? Of kan ik het je wel uitleggen om jezelf een hele procedure nog te besparen? Dat zijn wel mooie initiatieven. En dat zijn ook wel dingen die ik heel erg aanmoedig.
Want de hoop van een hoop mensen was dat in 2015 en meer... personificering zou zijn. Dus er kwam een loket voor allerlei zaken. Dus je kwam in aanraking met een ambtenaar. En daar kon je alles aan vertellen. En dan had je ook een vast vertrouwensman. Maar dat is nooit gerealiseerd. Of nee, is dat nooit de bedoeling geweest?
Op die manier denk ik niet. Wel veel meer de één Amsterdam gedachte. Veel meer samenwerking. En bij mij leeft het idee dat juist na 1 Amsterdam het nog veel versplinterder is geworden.
Waardoor
het nog
veel. Dat is zo.
Jouw woorden. Nee, het zal.
Want de mensen die ik spreek, die zeggen één loket. Ik heb sinds mijn leven weet ik bij God niet waar ik allemaal terecht moet op dit moment.
Bij welk loket? Nee, dat is heel schrijnend. En daar zit toch ook een heel grote, daar hebben we het ook over gehad, zit een politiek verhaal achter. En dat zijn toch dingen die de politiek moet oppakken. Waar ik soms wel eens tegen mensen zeg, weet je, hier zou ik je wel bij willen helpen en wat willen doen. Dat kan niet. De ombudsman toetst niet zozeer het beleid. Dus wij gaan uit van het bestaande beleid waar wij wel signaleren. Van jongens, let op. Dit gaat zo. Doe er wat mee. Probeer er wat mee te doen. Maar wil je daar echt wat aan doen, dan zul je je toch moeten aansluiten bij een politieke partij. En daar merk je weer heel veel onvrede van burgers, omdat ze zich niet meer betrokken voelen bij de politiek of niet gehoord voelen door de politiek. Terwijl daar toch wel de brug ligt naar verandering. En of daar, de weg naar verandering.
En daar kan ik op aansluiten door te zeggen, ombudsman is absoluut geen politiek.
Nee. Dan heb je toch te maken met de trias politica. En dan zijn wij wij zijn niet de uitvoerende macht. Wij controleren die uitvoerende macht. Dus juist die wetgevende en ook de rechterlijke macht. Hè, als er een uitspraak is geweest van de rechter, zijn wij ook uitdrukkelijk niet meer bevoegd daarover.
Ik kom er straks even terug. We gaan wat muziek draaien.
Ich kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben, die Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge, um aufzugeben, es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wären füreinander gestorben, haben den Regen gebogen, uns Vertrauen geliehen. Wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu wenden. Nichts war zu spät, aber vieles zu früh. Wir haben uns geschoben durch alle Gezeiten, haben uns verzettelt, uns verzweifelt geliebt. Wir haben die Wahrheit, so gut es ging, verlogen. Es war ein Stück vom Himmel, dass es dich gibt. Du hast den Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Noch nicht nur Stolz, das Leben ist nicht fair. Den Film getanzt in einem silbernen Raum, vom goldenen Balkon, die Unendlichkeit bestaunt, alles versunken, trunken, und alles war erlaubt, zusammen im Zeitraffer. Mit Sommernachtstraum. Du hast den Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Nordisch Null, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Der Fügung deine Stirn geboten, hast du nie verraten, deinen Plan vom Glück, deinen Plan vom Glück. Ich gehe nicht weg, hab meine Frist verlängert, neue Zeitreise.
Das war Herbert Grönemeyer mit Der Weg. Een Duitse zanger, nou die kent u allemaal wel, is inmiddels wereldwijd gevierd. Heel veel goede nummers. Dit komt van het album Mensch uit 2002. Ik herhaal nog even ons nummer, wat u kunt bellen in de studio. 020-788-4305. En als het goed is, hebben we nu aan de telefoon Hanna Veldman. Maar dat blijkt nog niet het geval. Dan gaan we gewoon door met ons interview. Waar we al mee bezig waren. Even kijken, waar waren we gebleven? Wij waren gebleven bij de communicatie tussen de overheid en de burgers. Dat kan een stuk beter. Ligt dat ook aan de burgers zelf? Om je duidelijker uit te spreken wat je eigenlijk wil?
Ik denk wel dat burgers
gaan we door.
Zich bewust moeten zijn van het feit dat één, niet alles wat de overheid doet klopt. Dat het ook altijd mensenwerk is. Dus dat er altijd fouten gemaakt kunnen worden. Want dat merk ik ook nog wel eens. Dat mensen denken, ja, maar de overheid doet het goed.
En dan komen ze een half jaar later achter dat het toch niet goed is. En dan kan die overheid zeggen, ja, sorry, maar het bezwaartermijn is verstreken. Ja. Dus wees je daarvan bewust. Als je brieven niet snapt, zoek hulp, want dat is er altijd. Er zijn in deze stad sociaal raadslieden, er is een juridisch loket, er is een ombudsman. Je kunt altijd bellen als je denkt, nou, wat ik nu van de overheid, wat de gemeente Amsterdam of de gemeente Almere of Zaanstad, Diemen, Landsmeer, waar wij voor werken. Bel ons en ik heb nu het telefoonnummer even niet zo bij de hand, maar dat is gewoon te googlen. We hebben een ombudsman Metropool Amsterdam site. Daar kun je kijken. Ombudsman Amsterdam.
Anders zal ik het nummer geven. 625-9999. Daar kunt u bellen met de ombudsman. En we gaan straks door met het interview, want we hebben nu, denk ik wel, Hanna Veldhoen aan de telefoon.
Prima.
Ja.
Dag Hanna. Goedemiddag. Welkom,
ja,
in de, welkom in de uitzending.
Dankjewel.
We gaan het hebben over de stichting Marlene Fritius Amsterdam. Voordat ik ga zeggen wat ze allemaal doen. Wie was Marlene Fritius?
Marlene was kunstenares in Amsterdam. Zij schilderde. En zij heeft uiteindelijk de stichting Marlene Fritius opgericht en mogelijk gemaakt.
En wat doet
wil je nog meer over, meer over haar weten?
Want zij, ja. Zij in welk tijdsbestek is dat gebeurd?
Zij is geboren in 1936 en overleden in 2006. En toen zij 40 jaar was, ontstond bij haar een afasie. Okay. En misschien is het belangrijk om nog even...
Ja, als ik afasie zeg, ik niet aangeboren letsel in het taalcentrum van de hersenen?
Ja.
Wanneer mensen zich niet meer in taal kunnen uitdrukken, kan het uiten in beeld een plezierige en betekenisvolle bezigheid zijn. Want dat is, dan komen we meteen bij jullie activiteit, hè? Want jullie, ik heb het wel eens oneerbiedige dagbesteding genoemd, maar dat is het misschien wel niet. Dus jullie hebben gezegd, mensen met afasie, die komen bij ons en dan?
Ja.
En dan?
Ja, nou in elk geval, ja, u kunt zich misschien voorstellen als je afasie hebt en je kunt dus inderdaad je niet meer goed in woorden uitdrukken. Dat is Marlene haar eigen ervaring geweest. Hè. Zij begon na een jaar of twee weer op te krabbelen en weer wat te schilderen. En dat gaf weer opnieuw toch wel betekenis aan haar leven, omdat ze zich toch weer kon laten zien op een beeldende manier. Hè. Je laat weer iets van jezelf zien. Als je woorden er niet meer zijn, dan is het toch prettig om dat op een andere manier te doen. Dus ik ben even uw vraag kwijt. Maar zij heeft vlak voor haar dood, toen was zij 68, heeft zij haar stichting opgericht en zij heeft de wens uitgesproken om mensen met afasie ook kunstzinnig onderwijs te laten genieten. En dan van professionele kunstenaars. Dus het is inderdaad niet een dagbesteding zoals ze normaal zou denken.
Niet zo eerbiedig gezegd, maar oké.
Okay. Nou, onder leiding van professionele kunstenaars, het gaat echt om de kunst. En het gaat niet over de dagbesteding.
Nee, want het gaat over mensen...
creatieve therapeuten bijvoorbeeld die lesgeven.
Want het gaat over mensen met afasie. Die mensen die bij jullie komen, hadden die voorheen ook al een kunstzinnige inslag? Of?
Nou, een enkeling wel. En sommigen ook weer helemaal niet. dat wisselt. Je hoeft eigenlijk niet iets van tevoren met creativiteit of zo gedaan te hebben om bij ons aan de slag te kunnen. Maar er zijn wel een aantal mensen die bijvoorbeeld ook zelf kunstenaar waren en door aphasie getroffen zijn. En dan bij ons, ja, dat schilderen, net als Marlene, weer opnieuw oppakken. Vaak zijn mensen met aphasie toch ook rechtshandig of rechtszijdig aangedaan. Hè? Hebben ze bijvoorbeeld een verlamming en moeten ze met de linkerhand opnieuw leren werken. Dus dat kunnen ze dan bij ons komen doen.
En dat gebeurt in kleine groepjes?
Dat gebeurt in kleine groepen om het enigszins rustig te houden. En het is zo bijzonder dat in Amsterdam gebeurt dat in het voormalige atelier van Marlene zelf. Zij heeft dat vlak voor haar dood nog ingericht voor de mensen die nu bij ons zijn. En we zijn in Amsterdam op 10 dagdelen per week open, dus iedere dag. Het is inderdaad in kleinere groepen, maximaal 6-7 mensen, zodat er wat rust blijft bestaan en er gewoon ook ruimte is.
Want moet ik het zien als een therapie? Als een gezondheidstherapie? Maar dat is niet het geval.
Nee, zeker niet. Het is wel een. Het heeft wel als bijkomstigheid misschien een therapeutisch effect, omdat je weer. Ja, mooie dingen maken. Voor wie is dat niet leuk, zeg maar. En wat er ook prettig aan is, is dat mensen heel lang soms bij ons komen. Dus je ziet ook een ontwikkeling in de schildertechnieken. En daardoor zie je ook heel vaak dezelfde mensen op hetzelfde dagdeel. Waardoor er ja ook gewoon vriendschappen ontstaan. En ja, je kunt zich voorstellen dat als je echt moeilijk uit je woorden komt of helemaal niet meer kunt spreken, dat het ook heel plezierig is om in zo'n ruimte te zijn met mensen die jou echt van binnenuit begrijpen, namelijk je lotgenoten.
Ja.
Maar het is zeker geen therapie. Daar was Marlene zelfs een beetje wars van. Het is gewoon.
Je kunt uiten op een andere manier.
Fijn. Ja, iets prettigs kunnen doen. Iets waar je van geniet, iets waar je. Door wordt uitgedaagd en waar je ook een ontwikkeling in kunt doormaken, zonder even met die vervelende taalwoorden in elk geval bezig te zijn.
Hoe komen mensen bij jullie stichting terecht? Hoe kunnen ze jullie vinden?
Het aphasie-netwerk in Amsterdam kent ons aardig goed. Maar we hebben een telefoonnummer en een website. En ja, het is heel plezierig als iemand bijvoorbeeld een gezinslid of een familielid of een buurman heeft met aphasie. Dan kunnen ze ons altijd bellen en dan proberen we een plek te vinden in de groepen in Amsterdam in het atelier. Op de dagdelen. Of elders in het land. Want we zijn inmiddels in 15 steden met kleine groepen ook actief aan het schilderen onder leiding van kunstenaars.
Ja, ik vraag je straks nog even om het webadres. Zijn er eigenlijk veel mensen met aphasie?
Dat is een vraag. Even kijken.
Of laat ik het zeggen, komt het vaak voor?
Ja.
En bij alle leeftijden? Of hebben jullie alleen oudere mensen of niet?
Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Dat is een beetje een misvatting over aphasie, denk ik.
Ja, ja.
Marlene zelf was 40 toen ze het kreeg. En ja. We hebben mensen van 30 tot 90 in het atelier rondlopen die aphasie hebben. En het komt in 1/3 van de NAH, hè, niet aangeboren hersenletsel, cliënten, patiënten, dat zijn allemaal woorden die je dan weer niet mag noemen, geloof ik. Maar is er sprake van een aphasie? En hoeveel mensen daar jaarlijks
aphasie
worden, dat heb ik niet zo.
Maar het kan alle leeftijden treffen eigenlijk.
Ja, zeker, zeker. Het kan ook door een ongeluk ontstaan, hè? Ja, hersenletsel. Ja. Dus dat is dan vaak bij jongeren weer het geval.
Jullie hebben een prachtige tentoonstelling geopend bij Reade.
Ja.
Daar kunnen mensen naartoe.
Ja.
Heb ik gezien. Ze moeten zich daar melden. Dat is ook heel mooi. Want, ja. Want als je nou kijkt naar jullie groepen, de leeftijdsopbouw, die is inderdaad van jongeren tot ouderen?
Ja, dat is echt van 30 tot 90. Ja, dat is heel divers.
Ja. Ik vind het een prachtig initiatief. Fijn dat je ons hebt willen informeren. Als ze wat meer over jullie willen weten, naar welke website kunnen ze gaan?
Dan kunnen ze gaan naar www.stichtingmarlinefritius. En dat spel je MARLINEFRITZIUS. Dus marlinefritius.nl. Ze kunnen ook bellen met 06-16-77-2396. En dan gaan we kijken of er een plek is voor iemand ergens in een atelier in Nederland.
Heel hartelijk bedankt voor de interessante informatie. En ik wens jullie heel veel verder succes met jullie stichting.
Ja, heel graag gedaan. En dank voor de opname.
Fijn. Oké. Dag. Dag.
Goed, dag.
Dit was Marian Faithfull, dat is een Engelse zangeres. Maar ja, u kent u natuurlijk allemaal, hè? Want ze is al populair sinds 1964. Diepe dalen en hoge pieken gehad. Ze heeft talloze albums op haar naam staan en ze is altijd weer teruggekomen. Ze zingt nog steeds, want dit nummer komt voor haar album Negative Capability uit 2018. U weet dat u ons nog kunt bellen, 020-788-4305. Speciaal patiënten van of ja, je moet tegenwoordig zeggen, voormalig patiënten van of patiënten van het voormalig ziekenhuis Slotervaart. Wij waren door, we waren gebleven bij de communicatie en daar waren we een beetje aan het rommelen. Hoe verbeteren we de communicatie tussen de burger en de ambtenarij, hebben we gezegd. Dus dat kwam niet helemaal goed over. Dus we zeggen, wat moet de burger doen? Wat moet hij nou doen? Moet hij goed lezen? Goed luisteren? Of ervan uitgaan dat hij wel wordt gepamperd?
Dat nou, laatste...
Dat laatste bedoel ik, dat je geïnformeerd wordt met goede informatie die leesbaar is. Of dat je het weer altijd uit de publicatie moet halen die je niet altijd leest. Ik lees zelden spontaan alle vergunningaanvragen die door de gemeente worden gepubliceerd. Zou ik dat wel moeten doen dan?
Nou, nee.
Nou, als daar je interesse
in is. Ja, dan
maar
daar
ligt mijn interesse niet in. Want ik ben niet geïnteresseerd over iets gebeurt in Amsterdam-Noord. Zou ik wel moeten zijn, maar daar ben ik niet zo. Maar als er bij mij in de buurt iets gebeurt wat toch wel invloed heeft op mijn levensomstandigheden of leefomstandigheden, wil ik dat wel graag van tevoren weten, zodat ik erover mee kan beslissen. En dat gebeurt niet zo vaak altijd, hoor.
Nee, dat is wat je zegt. En ik weet, en dat moet ik eerlijk zeggen, dat weet ik niet of dat dan in van die huis-aan-huisbladen ook gepubliceerd wordt. Ik kom uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug en daar krijgen we elke week gratis allemaal zo'n krantje. Kan je zeggen ja, nee, en dan zeg ik ja bij het krantje en nee de bij kansel, de reclame.
Op de kansel.
Op de kansel, ja. Nee, maar daar staat wel, en dat is natuurlijk een kleine gemeente, maar je zou je dan voor kunnen stellen dat bij een stad ook kleiner is. Dat ook kleiner is. Daar staat dan precies in en dan kan ik kijken in Amerongen gebeurt dit en dan zijn deze vergunningen verleend voor weet ik veel wat. Dus dan zou ik in bezwaar kunnen gaan.
Ja, in Amsterdam is het wat lastiger.
Ja, dat is lastiger. Ja.
Maar je kan het wel per postcodegebied doen.
Dat zeg ik. Doen ze dat dan? Dat zou kunnen.
Het is niet zo moeilijk.
Maar
hoor.
Jan, je hebt natuurlijk ook wel twee dingen. Hè? Want waar we het eerst ook een beetje hadden, is in de communicatie überhaupt rond bij aanvragen. En wat ik jou nu hoor zeggen, heeft ook wel wat meer te maken met participatie. Hè? In hoeverre kan je meebeslissen over als burger over wat er in jouw buurt gebeurt?
Waren wij dan geen participatiemaatschappij geworden?
Wij zouden een participatiemaatschappij, maar er zijn natuurlijk wel. Dat zijn twee verschillende dingen en die kun je op twee verschillende dingen manieren invullen, aanvliegen, bekijken. Ik hoor jou een stuk, als je het hebt over ik wil meepraten, hoe de straat in mijn, ik woon zelf in Oost en ze gaan nu de hele eerste Van Zwindenstraat zijn ze aan het omgooien. Nou, dan worden er inspraakavonden georganiseerd en mogelijkheden om daarin mee te praten. Nou, zo probeert de overheid wel wat te faciliteren.
Maar dat zijn de grote werken.
Dat
hè?
Zijn de grote werken. Als je het hebt over een kapvergunning, ja, die wordt inderdaad via Amsterdam.nl of weet ik waar, worden die gepubliceerd. Kan je daar dan nog wat tegen? Nou, soms wel, soms niet. Soms kan je er nog bezwaar tegen maken tegen zo'n afgegeven vergunning. En dat is wel weer daadwerkelijk iets anders dan als het gaat om bijvoorbeeld een aanvraag of in een klachtenprocedure. Hoe communiceer je dan met je burger? En hoe...
Ja, want er zijn nog verschillende dingen. Je hebt een veiligheidssituatie bij een kruispunt, vlakbij een school, waar alle ouders zeggen, nou, dan wil ik wel weer trokken worden, want wij zijn er elke dag. Ja. En wij kunnen heus wel aangeven waar de problemen liggen. Of een individu die zegt, ja, ik heb recht op een scootmobiel, maar ik krijg hem niet. Het zijn twee verschillende dingen, ja. Maar die zijn van even groot belang, denk ik.
Ja, zeker, ja. Ja.
Waarbij ik zeg, kan die individu bij de ombudsman terecht?
Ja.
En zou de overheid, waar bijvoorbeeld als het om veiligheidsmaatregelen gaat, zou die dan de mensen er niet bij moeten betrekken? Altijd, altijd. En ik vind dat er weinig gebeurt.
Ja.
Dat is toch een kwestie van communicatie. Je kan mensen toch laten weten van, we gaan dit en dit doen en wat vind je ervan?
Ja, dat kan. Dat soms gebeurt het. In sommige gevallen gebeurt het niet. Of gebeurt dat zijn ook dingen die in een bepaald... Ik heb zelf altijd meer te maken met aanvragen rond zorg. Ik zit voornamelijk in het sociaal domein en wat minder in de openbare ruimte.
Oké, dan gaan we naar de zorg. Maar, daar geldt hetzelfde toch voor eigenlijk. Hè? Alhoewel, dan heb je dan problemen met groepszorg of heb je het echt over individuele gevallen? Als je het over de zorg hebt.
Vaak individuele gevallen, maar je ziet natuurlijk dat groepen, ja, elk individuele geval kan zich op een gegeven moment onder een groep vallen. Dus als je merkt dat er bij de jeugdhulpverlening veel misgaat, dan kun je daar als ombudsman een visie over uiten. En dat gaat naar jeugdzorg, maar gaat ook naar beleidsmedewerkers. Dus daar zijn gesprekken over. Maar dan heb je toch weer over iets anders. Als het over die individuele aanvragen gaat, die individuele communicatie tussen burger en overheid, daar gaat al heel veel mis. Daar gaan dingen mis aan een loket. En dat kan zelfs gaan, iemand komt hem paspoort. Nou, dat is wel een grappig voorbeeldje, want dat raakt de twee kanten. Je komt je paspoort aanvragen en je komt met je pasfoto. En toevallig heb je net je baardje laten trimmen en je haar geknipt, maar je bent van plan om dat allemaal weer te laten groeien. En dan wordt die pasfoto wordt afgewezen, want die pasfoto is van een week geleden. Op de site staat dat je een pasfoto, volgens mij mag die tot 5 jaar oud zijn. Nou, dat is een zaak die ik heb en die nog steeds niet afgerond is, omdat de overheid daar niet een keuze in wil maken. Die meneer zegt namelijk, op het moment dat jullie hem dan niet accepteren, die foto, terwijl jullie zeggen, u mag met een foto van 5 jaar oud komen, en dan zeggen jullie nee, maar op deze foto heeft u een wildere baard en wat meer haar, terwijl u nu getrimd en gekapt bij ons staat, zou je dan als overheid niet op de site moeten zetten, de foto moet van de dag zijn dat je je pasfoto kon maken, want die meneer wordt weer weggestuurd. Is daar ernstig verbolgen over?
Duidelijke informatie.
Duidelijke informatie. Ja, dan gaat de overheid uitblinken in een soort vaagheid. Dus dan is het aan de beoordeling van die individuele ambtenaar, vindt hij. En dan kun je, laten we zeggen, ja, maar 3 hebben ernaar gekeken, weet je. Nee, maak een keuze daarin, zodat het voor iedereen helder en duidelijk is. Ja, en dat doen we vaak niet.
Want denk je dat soort problemen ook voortkomen uit het feit dat de overheid te onduidelijk communiceert, dat het te onduidelijk is welke regels gelden. Zowel voor de ambtenaar als voor de burger zelf.
Soms wel. Ja.
Ja, en al is wel bekend welke regels. Soms, kijk, dat is best wel een oud rapport inmiddels. En volgens mij is het ook al hier wel eens ter sprake gebracht. Maar het rapport van de Wetenschappelijke Raad van Regeringsbeleid, zeg ik dat goed? Ja, WRR-rapporten, weten is nog geen doen. We weten dat het is eigenlijk een beetje hetzelfde principe, dat als je op een gegeven moment in de stress en in de schulden zit, dat mensen ook de post maar niet meer gaan openmaken. Dat is een bekend gegeven. Dus ja, dan kan je wel een stuk bij de burgers gaan leggen. Dat zeggen, je dient de wet te kennen, je dient dit te weten, je dient de zus te doen. En dan komen we toch weer over dit verschil van macht en kennis.
Maar dan kom je zo in zo'n situatie waar je de radio uit elkaar gaat halen om de muziek te vinden.
Mm-hmm. Ja.
Want die mensen gaan allerlei dingen doen om iets te vinden waar ze eigenlijk helemaal niet moeten zijn. Hè?
Ja.
Want ze moeten wel weten, als je dit probleem hebt, dan moet je daar zijn. En ik kan me voorstellen, als een ambtenaar inzet en iemand komt met dat probleem, dan zeg je, ja, daar kan ik niks mee. Hè? Terwijl een burger zegt, ja, maar het staat hier, dat en dat onderwerp komt daar en daar terecht.
Ja.
Dus dat. Nou, Evelien, jij mag een vraag stellen.
Evelien.
Ja. Nou, ik krijg soms wel eens het gevoel dat de overheid echt bewust, niet altijd hoor, maar dat ze soms zo min mogelijk informatie willen geven aan de burger.
Die vind ik lastig. Ik snap dat je af en toe dat idee hebt. Ik denk soms ook dat het in alle goede bedoelingen, als je een site maakt en je geeft die informatie, dat je echt denkt, je wilt ook niet te streng zijn. Je wilt bijvoorbeeld niet zeggen, je wilt juist mensen tegemoetkomen door te zeggen, het mag een oude pasfoto zijn, om daar nog maar even blij te blijven. Want dat is een heel concreet voorbeeld.
Ja,
dan wil je mensen tegemoetkomen, dat ze niet voor iedere keer met een nieuwe pasfoto moeten komen. Terwijl je bereikt in sommige gevallen het tegenovergestelde. Ja. Want je geeft die medewerker een soort beoordelingsvrijheid die wellicht niet altijd helemaal goed uitvoert. En dan denk ik, nee, dan zou het veel makkelijker zijn om daar heel helder in te zijn. Ik heb die vraag nu al lang bij de gemeente liggen. Van jongens, waarom zeggen jullie niet gewoon, kom met een foto van de dag zelf?
Want dat gaat eigenlijk over alle informatie die zowel de gemeente als de overheid hebben. Maak het duidelijk.
Maak het duidelijk.
Voor allebei de kanten.
Voor allebei de kanten. En als daar twijfel over is, ga dan op dat moment gewoon met elkaar over in gesprek.
Mm-hmm.
Dat zijn we, lijken we ook wel eens een beetje kwijt. Het gewoon naar elkaar luisteren. Ja. En het gewoon met elkaar in gesprek gaan daarover.
Mm-hmm. Is dat een mooie taak voor de ombudsman om tegen de gemeente te zeggen, nou, wees eens wat duidelijk?
doen we ook.
Maken ze wat teksten die voor iedereen begrijpelijk zijn.
Ja, en vooral dat ga in gesprek. Maar als je daar al kijkt, ga in gesprek. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, als ik het goed heb, volgens mij zijn ze door, hebben al heel lang een club prettig contact met de overheid. Die organiseerde de meest geweldige conferenties voor ambtenaren in het hele land. Daar gaat het daar ook over. Dat contact is niet zo moeilijk. Pak eens wat vaker de telefoon, bel iemand. En blijf ook bij jezelf denken, ben ik wel duidelijk genoeg geweest? Er zijn heel veel mensen, we hebben het net over niet aangeboren hersenletsel. Wat denk je daarvan? Maar ook mensen met licht verstandelijk beperkt. Maar heel veel mensen snappen het niet meer.
Fijn. Wij snappen het ook niet allemaal. Nee. Maar we proberen het wel zoveel mogelijk te snappen. Ja. Hartelijk dank.
Graag gedaan.
Dit was alweer het einde van de uitzending. Natuurlijk dank aan onze luisteraars en onze gasten. Het was weer interessant. Michiel en Beb voor de techniek. We hadden natuurlijk het nieuws. Hartelijk dank. De muzieksamenstelling is van Eva Hartog. Volgende week zijn we weer met een programma dat de moeite waard is. U kunt onze programma's terugluisteren op radiosignaalsalto.nl. U vindt ons verder op Facebook en Twitter. En dat zei ik niet helemaal duidelijk. Nieuws en agenda was van Evelien. En ik wens u allen een prettig weekend en tot volgende week. Dag.